Goedemorgen, broeders en zusters. Ja, ik had eigenlijk voorbereid om deze mededeling te doen. Dat was dus, daarom had ik een video daarachter op de achtergrond. Dus ik had vandaag twee keer goed nieuws. Dat is dus die doopdienst. Daar moeten we nog een datum voor prikken. En een doopdienst is altijd een, vind ik altijd zo'n blij feest. Hè? En denkt u maar eens terug naar die ene keer toen u gedoopt werd. En een waterdoop is altijd een gehoorzaamheid aan God. Want de Heer Jezus heeft zich ook laten dopen als een voorbeeld voor ons. Het tweede goede nieuws is de blijde boodschap. Is het evangelie vanuit het woord van God. En dat wil ik met u openen in Markus 8 vers 22 tot en met 25. Markus 8 vers 22 tot en met 25. Ik zal het u even voorlezen uit de herziene statenvertaling. En hij, Jezus, kwam in Bethsaida en ze brachten een blinde bij hem en smeten hem dat hij hem aanraakte. En toen hij de hand van de blinde genomen had, leidde hij hem het dorp uit. En nadat hij in zijn ogen gespuwd en de handen op hem gelegd had, vroeg hij hem of hij iets zag. En hij keek op en zei: ik zie de mensen, want ik zie hen als bomen rondlopen. Daarna legde Jezus de handen opnieuw op zijn ogen en liet hem weer kijken. En hij was hersteld en zag allen heel duidelijk. Zullen even onze hoofden buigen. O Vader in de hemel, we danken u voor deze dag, Heer. We danken u voor de zangdienst, Heer, dat wij u mochten groot maken, Heer. O Heer, maar wilt u uw woord ook zegenen, Heer. Wilt u de harten openen, wilt u onze harten openen, Heer. Wilt u onze oren openen, wilt u onze ogen openen, Heer. Opdat we naar uw woord zullen luisteren. Wilt u uw woord zegenen, Heer. Wilt u de spreker zegenen. Dank u wel daarvoor, Heer. In de naam van Jezus. Amen. Jezus kwam in Bethsaida en de mensen brachten een blinde bij hem en smeekten hem dat hem of Jezus hem zou aanraken. En dat was eigenlijk best wel bijzonder, dat mensen de blinde bij Jezus brachten. Want in andere evangeliën staan ook dat de blinden zelf tot Jezus kwamen. Dus deze mensen die hadden wel geloof dat hij zou genezen. Maar wat deed Jezus? Hij nam de hand van de blinde en leidde hem weg uit het dorp. En waarom buiten het dorp? Omdat er geen geloof was bij de inwoners van Bethsaida. U kunt in Matthäus 11 vers 21... Matthäus 11 vers 21 kunt u lezen dat in Bethsaida er waren veel wonderen en krachten gebeurd, maar ze reageerden niet. Ze bekeerden zich niet. En daar kunnen we ook lezen dat Jezus drie steden verweet dat ze zich niet reageerden. En Bethsaida was daar één van. En Jezus spuwde op de ogen van de blinden. En de eerste reactie zou kunnen zijn: bah, wat smerig. Dat is een belediging als je iemand gaat spugen. Maar we hebben hier te maken met Jezus, de Zoon van de levende God, de Schepper van hemel en aarde. In zijn speeksel is de scheppingskracht. Hij is de Schepper. Er is kracht om te genezen, kracht om te herstellen, kracht om te vernieuwen. En daarna legde Jezus de handen op de blinden als een salving, als een zegen. En Jezus vroeg of hij al iets kon zien. En hij zei van, Ik kan zien, maar ik zie de mensen als bomen. Ja, mensen zag hij als bomen. Dat betekent eigenlijk, hij zag wazig. Hij zag die mensen als onbetekenend, als niet interessant, als waardeloos. En Jezus raakte die blinde nog één keer aan op zijn ogen. En toen vroeg Jezus weer, kun je weer zien? En toen zei hij van, ja, nu kan ik alles zien. Nu zie ik de mensen klaar en duidelijk. En dat wil eigenlijk zeggen, hij zag die mensen als echte mensen. Als schepsels van God. Als zielen. Hij zag die mensen als waardevol in de ogen van God. Hij zag die mensen als parels. Mensen die hij kon liefhebben. Mensen die hij, aan wie hij kon getuigen dat hij genezen was. Dus na de tweede aanraking waren die mensen opeens belangrijke zielen geworden in de ogen van de blinden. Ik wil met u het leven bekijken van een held, van een hero, van een richter in de dagen van Israël, naar het leven van Simson. En dat kunt u lezen in de hoofdstukken 13 tot en met 16, Richteren. 13 tot en met 16. Dat zijn hoofdstukken, dus ik raad u aan om dat thuis te lezen. Het is heel spannend, heel mooi boek. We zullen er enkele delen uit lezen. U kent Simson wel. Hij onderscheidt zich van anderen door zijn lange haren. En Angela, kun je mij die ene laten zien? En hier ziet u iemand die ook lange haren had. Daar was ik een jaar of 15. Ja, u lacht wel, maar mijn oudere zus die was jaloers op mijn haren. Want die zei, ja, jouw haar zit beter dan de mijne. Maar doe maar gauw weg. Nou, mijn lange haren, mijn lange wilde haren zijn er al lang vanaf. En hierboven begint het al een beetje dun te worden. Maar we zullen even teruggaan naar Simson. Simson was een hele bijzondere richter. Zijn komst werd aangekondigd door een engel. Aan zijn moeder en later aan zijn vader. En hij zou een Nazireër van God worden. Dat wil zeggen dat hij speciaal door God was uitgekozen. Speciaal door God was uitverkoren om een dienstknecht van God te zijn. Om God te dienen. Om Israël te verlossen van de Filistijnen. En aan de moeder werd gezegd dat ze geen alcohol mocht drinken. En ze mocht ook geen druiven eten. En geen onreine dingen eten. En het haar van Simson mocht niet geschoren of geknipt worden. En hij zou Israël verlossen uit de hand van de Filistijnen. Even over de situatie van de Filistijnen toen. Eerst ervoor. Toen Israël Kanaan veroverd had. Ze hadden eerst 40 jaar in de woestijn gezworven. Waren ze sterk. Ze waren een eenheid. En ze aanbaden God. En ze hadden al die volken hadden ze verslagen. Hadden ze Kanaan bezet. Maar toen kwam Jozua te overlijden. En de kracht van Israël begon te slinken. En ze vergaten God. En het volk van Israël die ging ook afgoden aanbidden. En in die tijd, in de tijd van de Filistijnen, werden ze dus regelmatig overvallen door de volken van buiten die ze al eerder verslagen hadden. En een deel van Israël was bezet door de Filistijnen. En God zond Simson om Israël te verlossen van de Filistijnen. Even inside information over de Filistijnen. De Filistijnen zijn, zoals de Bijbel het noemt, zeevolken. Ze woonden aan de kust aan Israël, Syrië, Turkije. En ze stamden af van Cham, van de zoon van Noach. En de Palestijnen die nu in Israël wonen, zijn grotendeels een mengelmoes van Arabieren. En dat kunt u ook lezen in de Bijbel, in 2 Koningen 17 vers 24. 2 Koningen 17 vers 24. Toen Israël verbannen werd naar Assyrië, bracht de koning van Assyrië heel veel volk van Assyrië naar Israël. Van Babel, van Ghouta, van Hamat. En deed ze daar wonen. Dat zijn eigenlijk de huidige Palestijnen. Dat is een heel ander volk. En de oorlogsdaden van het onbekeerde Israël is niet goed te keuren. Evenmin de oorlogsdaden van de onbekeerde Palestijnen. Dit eeuwenoude conflict, dat blijft onopgelost. Totdat. En waarom zeg ik eigenlijk onbekeerde Israël en onbekeerde Palestijnen, Arabieren? Toen wij in Israël waren, toen hebben wij Messiaanse gemeentes opgezocht. Dat zijn de Joodse gemeenten die geloven dat Jezus is de ware Messias. En daar kwamen ook bekeerde Palestijnen. En ze gaan met broeders met elkaar om. En dat is de oplossing. Dat is de enige oplossing. Jezus is de enige oplossing. Simson. En Simson betekent zon. Of betekent net als de zon. Schitterende zon. Zonnekracht. En Simson, die mocht zijn haren niet knippen. Want in zijn haren was de kracht. De 7 haarlokken van Simson is het beeld van de kracht van de Heilige Geest. En Simson, die groeide op. En de Heilige Geest dreef hem naar het leger van Dan. Dat is een stam van Israël. En hij was sterk. En hij viel op. En zo is het ook. Als je geroepen wordt door God, dan hoef je jezelf niet uitbundig te presenteren. Want dan gaat het echt fout. En als God je geroepen heeft, zal hij ook alle deuren openen. Dus Simson groeide op. En men zag dat hij en voelde dat hij gestuurd was door God. Hij was vol van de Heilige Geest. Hij had de kracht van God. Simson had wel de kracht, maar hij had ook zwakheden. Hij hield van vrouwen. En niet zomaar, hij hield van vrouwen van de vijand. Hij hield van vrouwen van de wereld. Hij was eigenlijk ook in de greep van zijn zintuigen. En Filistijnen is eigenlijk ook het beeld van ons vlees. En de Filistijnen, er zijn 5 steden van de Filistijnen. Er zijn 5 koningen die eigenlijk een verbond met elkaar hebben. En die 5 steden is het beeld van onze 5 zintuigen. En Simson was eigenlijk in de greep van zijn vlees of van zijn zintuigen. En hij had een verlangen naar seks. Ja, ik noem het beestje maar bij de naam. En hij maakte een spelletje van de gave van de Heilige Geest die hij ontvangen had. Van het talent dat hij van God had gekregen. Maar hij was zo zeker van zichzelf. Hij had zoveel kracht dat hij gewoon in het land van de Filistijnen durfde te wandelen. En wat zag hij daar? Hij zag een lief Filistijns meisje. En hij werd verliefd op haar. En hij zei aan zijn ouders, ik wil met haar trouwen. En ondanks de protesten van de ouders, die zeiden van, ja, kun je niet met iemand trouwen van je eigen volk, van het Joodse volk? Nee, hij moest dat meisje hebben. En Simson was onderweg naar zijn verloofde en hij werd aangevallen door een leeuw. Maar door de kracht van de Heilige Geest versloeg Simson de leeuw. En later op de terugweg keek hij hoe het met de leeuw was. En dat wil ik met u lezen. In Richteren 14, vers 18 tot met 14. Richteren 14, vers 8 en vers 14. Dus Richteren 14, vers 8. Toen hij na enkele dagen terugkeerde om haar tot vrouw te nemen, week hij af om het kadaver van de leeuw te zien. En zie, er zat een bijenzwerm in het lichaam van de leeuw met honing. Daar zien we de tweede fout van Simson. Hij wilde nog eens ruiken aan zijn overwinning. Hier week hij dus al af van God. We moeten niet teruggaan naar oude overwinningen. Het gaat om het heden. Hoe zijn we nu? En de derde fout van Simson was dat hij er een spelletje van maakte. Hij gaf een raadseltje aan zijn Filistijnse vrienden over zijn overwinning. Dat kunnen we lezen in vers 14. En hij zei tegen hen: eten kwam uit de eter, dat is die leeuw. En zoetigheid kwam uit de sterke, dat is die honing. En 3 dagen lang konden zij, zijn vrienden, Filistijnse vrienden, het raadsel niet uitleggen. Zij konden het niet raden. En dus bedreigden ze de verloofde van Simson, de aanstaande vrouw van Simson, om aan Simson het raadsel te vragen, de oplossing te vragen. Ja, en u raadt het al, de verloofde ging Simson verleiden. En ze begon te huilen. En Simson kon haar niet weerstaan. Ja, sommige mannen die worden ook al week als vrouwen gaan huilen. En Simson gaf haar de oplossing van het raadsel. En later toen hij terugkwam, vertelde die vrienden de oplossing van het raadsel. Die ze van zijn verloofde hadden gehoord. Maar Simson die was zo kwaad dat hij daarna 30 andere Filistijnen gedood had. En hun 30 wisselkleren aan die 30 Filistijnen vrienden gaf. Want dat was de weddenschap, dat als zij dat zouden raden. Dus Simson die was gebonden aan de verlangens van het vlees en wilde een Filistijnse vrouw trouwen. En Simson was zo sterk dat hij een leeuw verscheurde. Ja, en later week hij af om terug te kijken naar zijn oude overwinning. En hij maakte een spelletje van zijn gave die hij ontvangen had. En dat is niet goed. Dat is niet goed en niet aangenaam in de ogen van God. En er zijn nog meer staaltjes van kracht die Simson had gekregen van God. Zo kwamen de Filistijnen bij het volk van Israël en ze eisten dat Simson zich zou overgeven. En het volk van Israël die kwam bij Simson en die bonden hem en die leverden hem af aan de Filistijnen. En onderweg, hij was al in het land van de Filistijnen gebonden, soldaten om hem heen, zag Simson een ezelskaak. Hij rukte zich los en hij pakte die ezelskaak en hij sloeg 1000 soldaten van de Filistijnen. Hij sloeg ze dood en hij ontsnapte. Maar Simson was niet vrij van de lusten van zijn vlees. En hij zocht een prostituee op, helemaal in Gaza. En Gaza was heel diep in het land van de Filistijnen. En midden in de nacht, toen hij weg wilde gaan, toen hij naar huis wilde gaan, hadden de soldaten het allang opgemerkt dat hij er was. En ze hadden het huis omsingeld. Maar daar toonde Simson zijn kracht. Hij trok de deurposten van de stadspoort van Gaza uit de grond. En er zat 1 of 2 deuren in. En hij zette die poort op zijn schouders. En de soldaten konden hem wellicht makkelijk doden, want hij had zijn handen vol. Door met een speer te gooien. Maar met zo'n machtsvertoon. Kunt u mij verstaan? Nee. Het apparaat is veel te heet geworden, zegt Richard. Dat krijg je als je over Simson gaat praten. Maar Simson was in Gaza. Hij had die poorten van Gaza had hij op zijn schouders. Dat was een machtsvertoon. Die soldaten waren verstijfd van angst. Daarom durfden ze hem niet te gooien of wat maar ook. Zo iemand die een poort van misschien wel 3 meter hoog kon optillen, die moest onoverwinnelijk zijn. En Simson droeg die poort helemaal tot aan de bergtop. Ja, dat was de kracht die Simson bezat door die 7 haarlokken. En die 5 koningen van de Filistijnen, die beraadslaagden hoe ze Simson konden pakken. En ze wisten niet waar zijn kracht vandaan kwam, want dat was bovennatuurlijk. Maar ze wisten wel waar zijn zwakke plek was. En dat was vrouwen. Dus die koningen gingen, die 5 koningen gingen naar een prostituee die Delila heette. Delila of Delilah. Waar Simson geregeld kwam. En hij werd verliefd op haar. En hij was verliefd op haar. En de koningen die vroegen haar om het geheim van Simson te ontfutselen. En ze zou 1100 zilverstukjes krijgen. Nou, omgerekend naar deze tijd zou zij multimiljonair geworden zijn. Nou, dat wilde Delila wel. Dan hoefde ze nooit meer te werken. En Delila heeft verschillende betekenissen. Die geven ons meer duidelijkheid over de karakter van Delila. En Delila betekent laag zijn. Het was ook een lage daad die zij zou doen. Het betekent ook lustvol, lastvol, begerenswaardig. Voor Simson was zij zeer begerenswaardig. Ze moest ook een hele mooie vrouw geweest zijn. En als laatste betekent Delila de met verlangen smachtende of smachtende ogen. En smachten wil zeggen zeer sterk verlangen. Ja, hoe sterk Simson ook was, hij was afgeweken. Hij was al afgeweken van de weg. Dat is afgeweken van de smalle weg. En hij maakte een spelletje van de gave van de Heilige Geest. Hij was lichtzinnig. En hij viel letterlijk in de armen van Delila. Arme, arme Simson. En Simson probeerde nog met spelletjes, met een beetje ontwijken. Delila heeft 3 keer geprobeerd om zijn geheim te ontfutselen. Maar de 3e keer zei Delila: Simson, je hebt 2 keer gelogen tegen mij. Je houdt niet meer van mij. En ze keek hem aan met haar smachtende ogen. En Simson, die smolt voor haar weg. En Simson gaf haar zijn geheim te kennen. Namelijk dat de kracht in zijn haarlokken was. En Simson nam een heel groot risico. Hij bracht zijn Nazireërschap in gevaar. Zijn kindschap Gods bracht hij in gevaar. En bij het vertellen, of na het vertellen van het geheim, viel hij in slaap op de schoot van Delila. Hij viel letterlijk en figuurlijk in slaap, ook in geestelijke slaap. De gevolgen waren groot. Toen hij sliep, kwamen de Filistijnen en knipten zijn haren eraf. En hij werd geboeid. En Simson werd wakker gemaakt door Delila. Simson, de Filistijnen! En Simson die wilde zichzelf bevrijden, net als al die andere keren. Maar toen ontdekte hij dat zijn kracht was weg, was afgeweken. De kracht van de Heilige Geest is van hem geweken. En de Filistijnen namen hem gevangen en staken zijn ogen uit. En hij moest in de gevangenis de molen draaien. Dat was verschrikkelijk voor Simson. Eens een richter, een sterke richter. Onoverwinnelijk. Zo sterk was hij. Maar toen werd hij blind gemaakt. Omdat hij een spelletje maakte van zijn gaven. Omdat hij het geheim van God had prijsgegeven. En bij Simson was het ook zo dat hij naar de pijpen moest dansen van de boze. Want de vijf koningen, die hadden een groot feest gemaakt. En die wilden een groot feest vieren. En ze hadden heel veel mensen uitgenodigd. Ze hadden alle belangrijke mensen uitgenodigd. Van de regering. Belangrijke soldaten, de officieren. En ze riepen Simson. En hij moest voor hen spelen. Hij moest voor hen dansen. En hij speelde voor hun aangezicht. Hij danste voor het aangezicht van de koningen en van al die Filistijnen. Hij werd voor schut gezet. Hij werd totaal vernederd. Oh, laten we voorzichtig zijn. Dat we niet zo lichtzinnig zullen zijn als Simson. Want het gevolg is dat je blind wordt. En als je geestelijk blind bent, dan kun je niet eens horen naar het woord van God. En het gevolg is dat je gaat spelen. Je gaat spelen, je gaat dansen in de wereld voor de boze. Dat was het gevolg van Simson. En Delila, die liet zich leiden door het geld. En de boze is altijd bereid om een grote prijs te betalen voor een kind van God. Om ons van onze kracht te beroven. Laat staan voor een dienstknecht van God. Ja, hoge bomen vangen veel wind. Daarom moeten we veel bidden voor de dienstknechten van God. Dat zij niet zullen vallen. Ja, dat was het verhaal van de richter Simson. Hij was de sterkste man van de aarde. Maar hij was verslagen door een vrouw. Maar gelukkig, God is een God van genade. Het verhaal is nog niet afgelopen. En dat wil ik met u lezen. In Richteren 16, vers 27 tot 30. Richteren 16, vers 27 tot 30. Nu was het huis vol mannen en vrouwen, en ook waren alle Filistijnse stadsvorsten daar. En op het dak waren ongeveer 3000 mannen en vrouwen, die toekeken terwijl Simson hen vermaakte. En toen riep Simson tot de Heere en zei: Heere, Heere, denk toch aan mij en maak mij toch alleen deze keer sterk. O God, zodat ik met één slag de Filistijnen kan wreken voor mijn twee ogen. En Simson greep de twee middelste pilaren waarop het huis gevestigd was en waarop dat steunde. De ene met zijn rechterhand en de andere met zijn linkerhand. Vervolgens zei Simson: mogen mijn ziel sterven met de Filistijnen. En hij boog zich met kracht en het huis viel op de stadsvorsten en op al het volk dat daarin was. En de doden die hij in zijn sterven heeft gedood waren talrijker dan die hij in zijn leven gedood had. Dat was het einde van Simson. Ook al was hij in gevangenschap, hij kwam terug tot God en bekeerde zich. Hij riep in zijn benauwdheid, in zijn pijnlijke situatie. Hij was blind. Hij was een vermaak voor de Filistijnen. En hij riep tot de Heer: Heer, denk aan mij. Wees mij nog één keer genadig. Maak mij nog één keer sterk. Met andere woorden, geef mij nog één keer de kracht van de Heilige Geest. Hij pakte die twee pilaren. Ik weet niet of het zo was of dat het geduwd werd. Maar hij vatte die twee pilaren. En het huis, dat grote huis, naar boven konden 3000 mensen zijn. Beneden waren misschien nog meer. Dus er waren duizenden. En het huis, grote huis, die stortte neer. En op die dag werden er meer Filistijnen gedood dan Samson in zijn hele leven gedood had. Inclusief die 5 koningen. En Samson gaf zijn leven en hij stierf ook. Ja, de belangrijkste Filistijnen werden gedood. En Israël zal een hele tijd geen last meer hebben van de Filistijnen. Ja, dat was het leven van Samson. En dan wil ik terug naar Marcus 8, vers 25. Vers 25a. Dat hebben we zo straks gelezen. Maar dan wil ik vragen of u dit wil bekijken vanuit het leven van Samson. Jezus kwam in Bethsaida en een blinde werd bij hem gebracht. Samson was ook blind. En Bethsaida, heb ik opgezocht, heeft ook een aantal betekenissen. En betekent huis om te jagen. Bet betekent huis. Huis om te jagen. Of huis van het jagen. Maar het betekent ook huis van het gejaagde. Huis van het wildbraad. Huis van de prooi. Nou, dat is typisch het beeld van Samson. Hij was een jager. Hij joeg de Filistijnen achterna. Hij jaagde Filistijnen om te doden. Om Israël te bevrijden. Maar jammer genoeg jaagde hij ook op vrouwen. En uiteindelijk werd hij de grote jager. Hij werd juist het gejaagde. Hij werd het wildbraad. Samson werd de prooi van de boze. Maar gelukkig heeft Bethsaida nog een andere betekenis. Bethsaida betekent ook huis van vis. En vis, of plaats van vis. En vis is het beeld van de Heilige Geest. En dan is daar de genade van God. En dat wil ik met u nog één keer lezen. Vers 25a. Daarna legde Jezus de handen opnieuw op zijn ogen. Die blinde werd voor de tweede keer aangeraakt. Dit is de boodschap. Wie de schoen past, die trekken hem aan. Het is nu nog genade tijd. Heer, raak mij aan. Laten wij leren uit deze les van Samson dat we niet lichtzinnig zullen zijn. Want de boze loert om ons aan te vallen, om ons te laten vallen. Zijn wij als Samson? Er is nog genade. Roep de Heer aan. Heer, raak mij nog één keer aan. En de Heer Jezus wil. De Heer Jezus wil ons aanraken. De Heer Jezus wil de handen op ons leggen. Ja, misschien zijn we op een heel ander vlak als Samson bezig. Ik weet het niet. God geeft deze boodschap. Maar als de Heilige Geest je overtuigt op dit moment, roep de Heer aan en vraag: Heer, denk aan mij en wees mij genadig. Wees mij nog één keer genadig. Raakt u mij nog één keer aan. Maar voor degene die in het verleden een aanraking, een super aanraking hebben gekregen van de Heilige Geest. Zoals broeder Bom vorige week nog zei, van wij zijn toch een Pinkstergemeente. Hier moet zijn de kracht, het vuur van de Heilige Geest. De vraag wil ik nu aan u stellen. Hoe lang is het geleden dat de Heer u zo aangeraakt had, dat het door dwars, door je hele ziel, door je hele geest, je hele lichaam bewoog, dat je hem kon aanbidden. Hoe lang is dat geleden? Als dat te lang geleden is, roep dan de Heer aan, net als Simson. Heer, wees mij genadig. Raak mij nog één keer aan, Heer. Opdat ik mag zien, opdat ik de kracht van de Heilige Geest nog één keer mag ervaren. En als u nog nooit de Heilige Geest heeft ervaren, daar is gelegenheid om te ervaren de kracht van de Heilige Geest. Dit is de gelegenheid bij uitnemendheid. Heer, raak mij aan, raak mij aan. Jezus wil u vandaag aanraken. Amen. Heer, zegen u met deze boodschap. Ik wil vragen of het groepskoor naar voren wil komen. Die zal ons een lied zingen. He touched me.
Touch me and make